Ik lees u voor uit de Heidelbergse Catechismus, de 11e zondagafdeling, vraag en antwoord 30. Zondag 11, vraag en antwoord 30. Daar vraagt onderwijzer: geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken? En die antwoordt daarop: nee, zij. Maar zij verloochenen met de daad de enige heiland en zaligmaker Jezus, ofschoon zij met de mond in hem roemen. Want van tweeën één: of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid van node is. Tot zover. Wij schreven hierboven van tweeën één. In de eerste plaats bij alle heiligen of de heilige. In de tweede plaats bij zichzelf of bij hemzelf. In de derde plaats buiten hem of in hem. Van tweeën één: bij alle heiligen of de heiligen. Bij zichzelf of hemzelf. Bij buiten hem of in hem. We hebben verleden week reeds bij deze vraag en antwoord stilgestaan. En we zijn eigenlijk gekomen tot en met onze tweede gedachte: bij zichzelf of bij hemzelf. Naar aanleiding van het woord die de welvaart en de zaligheid bij de heilige, bij zichzelf of ergens elders zoeken. En we hebben gehoord daarin hoe de mens met der daad verloochent de enige heiland en zaligmaker Jezus, ofschoon ze met de mond in hem roemen. En we hebben gehoord hoe de mens Rome, maar ook de protestant bij de heilige, vergeef me dat ik nog even iets daarvan ophaal, en bij de godzalige zijn welvaart en zijn heil zoekt. Het is hem als het ware ingegoten om buiten Christus enige heil en welvaart te zoeken. En hoe gaat het dan onder ons met een ander man? Een andere uitdrukking. Het komt allemaal op hetzelfde neer. Het schepsel is een zoeker van de zaligheid en een welvaart bij de heilige. Bij het volk. Bij die man of die vrouw, maar niet de zoekers van de zaligheid in hem alleen. En we hebben gehoord als het gaat over bij zichzelf, welke grote duisternis er over de kerk gekomen is, als oordeel Gods over de verwerping van zijn evangelie van vrije genade. Dat wij overblijven met de brokstukken van de erfenis van het woord. En dat deze brokstukken en deze gangen niet anders inhouden dan: ik ben bekeerd. Ik mag door genade zeggen dat ik gerechtvaardigd ben. Ik heb dit en ik heb dat. En dat dat tenslotte allemaal is de zaligheid in zichzelf vinden. En het leven in eigen hand vinden. En dat men daaruit 10, 20, 30 jaren blijft zitten op wat gebeurd is. En dat men onder alles niet gelooft in de Zoon Gods, maar op de droesem van zichzelf voortleeft. En dan zeg je misschien: ja, het is toch maar een arm volk. Dat is het zeker. Dat is zeker, hoewel ze rijk en verrijkt zijn in zichzelf en geen ding gebrek hebben. Maar bedenk dan ook dat dit niet te camoufleren is door een praten over onze afhankelijkheid en dat we zo ellendig zijn. Want dat is ook onderdeel geworden van de godsdienst van die mens. En je zou haast moeten zeggen: het is geen wonder dat je ellendig bent. Het is geen wonder dat je zo praat. Het is geen wonder dat je altijd in die hoek zit. Want de Heere geeft zijn eer aan geen andere. Je kunt ook nooit ene dag waarlijk gelukkig zijn als je de zaligheid vindt in wat je ook hebt, wat je ook ervaren hebt, wat je ook meegemaakt hebt. Kun je niet waarlijk gelukkig mee zijn. Nee, want dat wordt als de wind heen en weder bewogen. Maar om te midden van alle klaagtonen nou nooit is de vraag in het hart te stellen, is mijn weg nu recht? Dat is erger. Dat men met dat arme gepraat ten slotte die rijkdom dat men iets is en iets betekent en dat men bekeert of dit of dat is, toch vast blijft houden, al praat men nog zo arm. Met al die armoede blijft men toch de bekeerde mens. Daar moet je niet aankomen, nee. Nee. O, daarin hebben wij toch gezien hoe ernstig dat het is in deze tijd. Dat er geen stem en geen opmerking in deze waarheid gevonden wordt praktisch. Maar dat de zot zijn handen samenvouwt en hij eet zijn eigen vlees. O, hoe nuttig. Wanneer de Heere toch dan onze ogen daarvoor komt te verlichten. En in onze jonge dagen komt in te prenten met zijn woord en af te snijden door het zwaard van zijn geest alle grond van roem onzerzijds. En dan hebben ze wel eens gezegd, ja, in een gesprek kun je het wel eens hebben, dan begint men over de rechtvaardigmaking, dan proberen ze in een hoek te dringen. Nou, dan ben ik genegen om te zeggen, dat maar niet. Maar ik wil toch niet ruilen. Ik wil niet ruilen. Want als dat de vrucht dan is in het menselijk leven, wat je zo menigmaal tegenkomt, dan zeg ik, nee, heb ik geen behoefte aan. Zo weinig ontdekking, zo weinig ontgronding, zo weinig ontbloting. Zoveel bevindelijkheid die niets te maken heeft met deze bevinding die ik u mag prediken. Wil ik niet ruilen. Die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Laten we het niet vergeten. Die gestorven is, niet die leeft. Maar die gestorven is, dat is een grote zaak. Niet al de springlevende mensen met hun armoedige gepraat. Maar die waarlijk gestorven is in, aan en met zichzelf. Want de apostel zegt, ik ben door de wet. Der werd gestorven, opdat ik gewoonde leven zou. Ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat is alleen het leven. Dat woord moet zichzelf toch nog even opnemen. Want er kunnen dingen in de gedachte komen. Dat je zegt, ja, er is nog meer in verborgen. Je kunt erop opmerkzaam gemaakt worden door mensen, door de Heeren. En in herinnering gebracht wordt uit je persoonlijke leven. Wat je daarin mocht ondervinden. En dat kan. En als je dat op een bepaald moment, je kunt niet alles zeggen. Het is altijd, we kunnen er niks van zeggen. Onzerzijds. Maar daarom wilde ik nog even inhaken weer bij de tweede gedachte. Bij zichzelf of bij hemzelf. Verleden week hebben wij nog een sterk beklemtoond. Dat het woord van de koning alleen geldt. Die in mij gelooft, zal leven. Die in de Zoon van God gelooft, die heeft het eeuwige leven. En die de Zoon ongehoorzaam is, de toren Gods blijft op hem. Hij zal het leven niet zien. En trots al de complimenten van het boze vlees en het godsdienstige vlees, blijft dat eeuwig waar. En heeft alle geklets geen enkele zin. Zo wij niet geloven in hem, die de zondaren rechtvaardigt om niet. Ik ben me bewust, dat kan geen misverstand leiden. Maar ik wil daar toch nog een waarheid aan vast verbinden. Bij zichzelf of bij hemzelf. Ik noemde u verleden week die verbinding van die akelige, misselijke godsdienst van de mens. Die vast tracht te knopen aan de enige grond der zaligheid, Christus. Die zo naar en akelig is dat je er eigenlijk, nee, daar moet je van overgeven. Maar, nou moet je erbij bedenken, ik hoop dat de Heere dat u leert. Als wij nou op de weg zijn en onderwezen worden door die lieve heilige geest en op die enige weg Christi bij aan- en bij voortgang geleid worden, met meer of mindere bewustheid, en de ziel krijgt er een helder oog voor dat hij niet gelooft, is alreeds veroordeeld, omdat hij niet gelooft het getuigenis wat God getuigd heeft van zijn zoon. Zo kan een mens in zichzelf en duizenden met hem, die kunnen daarin een weg gaan bewandelen dat je zegt, ja, nou lijkt het of alle ontdekking ophoudt. Nou lijkt het of dat men, als het ware, het gevonden heeft. Want die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar, dan moet ik u toch nog enkele dingen daarin noemen. Gij kent dat misschien uit uw eigen leven, dat je zegt, Heere, ach, vermeerder ons het geloof. Heere, dat ik u zou geloven. Dat ik zulk een geloof had om alles in u te mogen zoeken en vinden. Niets daartoe en niets daarbij en daaraf. Dat ik aan u genoeg heb. Maar hebben wij dan wel eens mogen ervaren wat zulk een gebed inhoudt? Als wij dat aan de Heere vragen. Hebben wij dan wel eens een ogenblik bij stilgestaan wat dat betekent als we dat aan de Heere vragen? Doorgaan zit er bij ons achter, als de Heere dat nu doet, dan zou ik een iets betere stand innemen. Dan zou ik niet zo, die man zei, dan zou ik niet zo verrot arm zijn. Dan zou het wel anders wezen. Kijk, als ik dat nou, die vastigheid, die zekerheid, dat geloof, en die sterke hoop op God, die hoop die niet beschaamt, en de dadelijke ervaring van de liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dan zou het alles wel anders wezen. Dan zou het niet zo zijn of zo. Nee, dan zou ik zingen voor hen die het heil des Heren wachten. Zijn bergen vlak en zeeën droog. Dat is allemaal betrekkelijk waar. Maar het is betrekkelijk waar. Want weet u dat u daarin vraagt, als u dat vraagt aan de Heere voor dat geloof en die hoop en die liefde, dat je dan vraagt om je dood? Hebt ge wel eens beseft dat ge dan vraagt of dat de Heere u zo snel mogelijk om wil houden? Geestelijk. En ook geestelijk en lichamelijk. Want geliefde, er is nog iets in. Als wij nu door de Heer en de Heilige Geest, zijn Heilige Geest onderwezen worden, dan heeft het schepsel als het ware de innerlijke neiging om van het evangelie en van het geloof en de hoop en de liefde een soort werk te maken. Dan doet hij eigenlijk weer precies eender als die godsdienst die ik u noemde. Die met allerlei geboden en leringen van mensen er een werk van maakt. Dat kun je met evangelie ook doen. Kun je met evangelie ook. Kijk eens, want ja, dan moet je geloven. Je moet oppassen in het geloof. Je moet sterker worden in het geloof. Je moet meer liefde hebben. Je moet meer hoop hebben. Je moet meer vastigheid hebben. Je moet goed op proberen op te letten vanavond, want het is een zeer scherp punt waar het over loopt. Anders raak je misschien in de war. Maar zo'n gedachte kan er in de mens leven. Och, och, dat ik dat. Heere, geef me toch dat. Maar wat houdt dat in als hij dat vraagt? Het houdt in dat hij ophoudt te geloven. Als de Heere dat werkelijk geeft, dan houden wij op te geloven. Dan houden wij op te lieven. Dan houden wij op te hopen. Wij hebben alsmaar de gedachte, dat zit er bij ons in. De Heer doet wat. Ja, hij doet wel alles, willen wij zeggen. En omdat de Heere alles doet, doen wij ook wat. En wat is dat? Opwassen. Geloven, liefhebben. Maar nou kan het zijn dat zijn grondvissen, ik geloof niet dat iedereen die wegen bewandelt. Dat hoeft ook niet ook misschien. Maar er zijn van het volk die zulke ellendige ervaringen opdoen daarin met zichzelf, dat ze moeten zeggen, oh, hoe is het in der eeuwigheid mogelijk? Dat geloof, die hoop en die liefde, dat schijnt allemaal op te houden. En dan missen ze het gezicht hunner ogen om dan te kunnen vaststellen. Als ze dat konden zien, dan waren ze eruit. Als ze nou maar vast kunnen stellen dat ons geloof doorgaans ook inderdaad ons geloof is. En onze hoop en onze liefde. Dan waren ze eruit. Maar dat zie je niet zo gauw. Nee, want dan denken de zulke menigmaal dat het regelrecht averechts verkeerd gaat. Achteruit. Want nu hebben ze ontdekking van God gehad dat het onmogelijk is dat door de werken der wet vlees gerechtvaardigd zou worden door de wet. En ze hebben met blijdschap het woord omhelst. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. En ze hebben in hem geloofd. En nu? Gaat dat er dan ook aan? U zegt misschien, ja, maar als hij zo gaat prediken, ja, dan heb je toch, wat blijft, wat is er dan blijvend? Als dan dat geloof, ja, maar ons geloof, geliefde, oh, bedenken toch. Wij houden voor geloof wat het niet is. Dan is het geloof, zal ik maar zeggen, ons geloof, dat we denken het gaat niet of het gaat wel. Onze hoop is een overrekening van de feiten en tenslotte, ziel gaat gele voederen, laat ik ze opleggen, ik hoop dat ik nog een paar jaar te leven heb. Zo grof ligt het niet bij een mens in de godsdienst. Maar als de Heilige Geest hem ontdekt, wordt hij erachter gebracht. Hoe dat nou dat waarachtige geloof, als het ware doorvlochten is door zijn geloof. En de liefde, ja, dat gaat allemaal heel aardig. Als de Heer lief voor hem is, en de mensen zijn lief voor hem, en de medebroeders zijn lief voor hem, dan neemt dat wel een plaats in. Maar als het allemaal eens ophoudt en anders gaat, wat kan die dan toch vastlopen? Petrus liep ook zo vast als een muur. Met zijn geloof, hoop en liefde. En dat is een scherp punt, daar moet je nou eens op letten. Want de Heer kan daarin troosten. Dat is mij wel eens gebeurd in het leven. Dat mogen de verklaarders zeggen, wie het ook zijn. Kijk eens, dat moet je toch anders verstaan. Dat kan allemaal best waar wezen. Maar dat je in de Romeinenbrief en in de Galatenbrief in dit hoofdstuk staat ook geschreven, als er geschreven staat door het geloof van Jezus Christus. Dan zetten de kanttekeningen er ook bij, dat om een goede zin te hebben, kun je ook lezen door het geloof in Christus Jezus. Maar ik zou het toch voorlopig even willen laten, door het geloof van Jezus Christus. Kijk, als nou die lieve Heilige Geest ons komt ontdekken en hij geeft ons waar we om vragen. Om al die weldaden des heils, als hij ons dat geeft, dan houdt het bij ons op. Dan heb je geen kruimeltje geloof. Dan heb je helemaal geen hoop en je hebt ook geen liefde. Als de Heer waarlijk geeft waar we hem om vragen, het is een gelukkig deel. Waarom? Omdat het een groot geheim is, een paradox. Maar het is een wonderlijk geheim. Het is nuttig, kan het wezen, in het leven te beoefenen. Maar als de Heer het doet, dan zijn we genegen om moord en brand te schreeuwen. Wij vergaan. Wij vergaan. Als Petrus op de zee wandelt en hij ziet de koning, is het goed. Maar als hij een gelovige man wordt, die door het geloof op de golven wandelt, dan zingt hij. Heb je er wel eens om gedacht? Dan zingt hij. Ik zei eens op een vergadering van jonge lui waar een student een inleiding hield over Daniël, het geloof. Dat werd daar zeer sterk beklemtoond. Het geloof de muilen der leeuwen toegestopt. En dat niet zonder geloof kan. Het was allemaal prachtig. Je kon er ook niets van zeggen. Maar bij de gelegenheid tot vragen stellen, er werd praktisch niet veel gevraagd, maar toen dacht ik, een kleine poging waar. Ik zeg, hoe komt dat toch dat die Daniël, waar hij dat allemaal van geschreven hebt, dat is allemaal waar. Maar hoe komt het nou dat het bij Petrus allemaal net verkeerd ging? Dat was toch ook een gelovige? Ik weet goed, het is al 15 jaar geleden. Dat was toch een gelovige, die Petrus? Waarom zingt hij nou als een baksteen? En waarom gaat het bij Daniel nu allemaal goed. De muilen der leeuwen worden toegestopt. Die God, o koning, die heeft mij bewaard. Ja. Wie zegt er wat van? Niemand. Tenslotte zegt de dominee, vriend, zou u zelf er iets over willen zeggen? Ik zeg, nou ja, dat wil ik wel doen. Maar ik weet niet of dat jullie daarmee eens zijn. Ik zeg, maar voor mij betekent het dit. Dit is het verschil. Ik zeg, Daniel was een man die had geen geloof. En Petrus die had een heleboel. Nou, of dat ze van een adder gestoken waren. De dominee wees verontwaardigd. Hij zei, ja, maar zo is het niet. Dat is antinomiaans. Want het geloof wel degelijk dit en dat. Ik heb niet gezegd, want er was toch... Ik denk dat er helemaal weinig waren die dat nou begrijpen eigenlijk. Die dat verstaan. Dat Daniel geen geloof had. Maar dat hij rust op zijn trouw. De koning rust op uw trouw. En Petrus die had een geweldig geloof. Al zouden ze alle geërgerd worden, sterke liefde. Ik geen zins. Ik ga de dood met u in. Ach ja, zo leeft het in menselijk hart. Daar kan de mens niet tegen. Hij kan het niet verwerken dat de Heer hem nu niet wat, maar dat de Heer hem alles uit handen neemt. Ook de daden en de weldaden des heils van geloof, hoop en liefde. Want ze zijn van God en van de koning en niet van ons. Het zal toch in het leven verheerlijkt worden, zeg jij. Ja, wat zal er verheerlijkt worden? Dat wij het niet hebben. Nou, en zo kan de mens de zaligheid en de welvaart ook bij zichzelf zoeken. Hij gelooft. En hij zingt van goeder harte, van droge zeeën en vlakke bergen. En hij erft koninkrijken door het geloof, zonder te beseffen dat als God even blaast, dat hij zingt. En dat de golven hem niet langer dragen. En dat die vlakke bergen nog 10 keer zo hoog worden als dat ze van tevoren ooit voor hem waren. Dat beseft hij. En dat is een geheim. Dan leert de Heere zijn volk niet allemaal in diezelfde wegen, maar er zijn er toch van het volk des Heeren die daarin geleid mogen worden, die daarachter gebracht mogen worden. Die een tip van die sluier krijgen opgelicht, die radicaal door de Heer aan de kant gezet worden daarin. En bij alle woorden van het schepsel van, oh, de Heere die zal dit en de Heere zal dat denken, die in haar hart denken, ja zeker, het is aardig gezegd. Maar de Heere blaast misschien nog wel eens. Je hoeft niet zo op te treden van dit en dat. De Heer is vrij in zijn genadebedeling. Maar je hart kun je wel eens denken. Je zegt, nou ja, vooruit. Vooruit. Laat maar gaan, laat maar geloven, laat maar hopen, lieven en zingen en prijzen. Dat is allemaal goed. Dat is allemaal goed. Maar als het de Heer behaagt om daar in de grond te gaan verleggen uit ons in een ander, dan blijven er maar nare, koude, akelige, lege zondaren over. En dat is nou ook een geheim, geliefde. Want zo krijgt het betekenis bij zichzelf of hemzelf. En je zult het niet geloven, maar dan kun je getroost worden met hem. Maar dan ook alleen met hem. Als je dan in een zielsgesprek tegen jezelf zegt, ja man, maar geloof je nou werkelijk? Dan hoef je niet krampachtig je eigen vast te houden en je geloof te verdedigen. Dan zeg je, nou, ik geloof dat ik niet geloof. En dat ik met mijn geloof de koningsmaatheid heb aangedaan. En dat ik zijn kroon heb gevlochten met mijn gelovigheid. En dat mijn liefde, oh, daarmee heb ik zijn lijden verzwaard. Want ik dacht dat mijn lievigheid, dat liefde was. Ik had geen erg dat de liefde is eenzijdig. Die is van God. En keert weer tot God. Maar alles wat bij mij begint en bij mij naar boven komt, dat is onder de vloek. En dat brengt de Heilige Geest ten onder in de zaal van Caiaphas of waar dan ook. Maar er blijft niets van over. Geloven, jazeker. Maar wat? Heb u gezegd in hem. Maar dat houdt in dat wij geloven dat we geen geloof hebben. dat we zalig worden door het geloof van Jezus Christus, de voleinder des geloofs. Dat is zo'n groot heilgeheim, je kan het wel eens een ogenblik in je leven, ik zeg dat niet uit karigheid, maar ik zeg het daarom dat wij meest maar raak schetteren. En het is goed om over deze dingen wel te spreken en ten alle tijden aan te houden. Maar nu bedoel ik in de persoonlijke bevinding voor God dat hij toch moet zeggen, wat zijn we toch een schetteraars. Maar als hij dat een ogenblik ervaart, dat hij nou niet meer gelooft. En dat hij niet meer lieft en niet meer hoopt. En dat de Heer de bijl aan de wortel van die vruchtbare boom zet. Die boom, die genadeboom hoor. Nou niet die goddeloosheid en dat werkverbond, maar nou zijn geloof. Zijn evangelische gangen, zoals hij dat noemt. De Heer daar de bijl aan zet. Zodat hij alleen, naakt, voor God is. En dan toch geloven. En dan toch geloven dat hij het is. Ja, dan pas eigenlijk recht geloven dat hij alles is. Mijn geloof, mijn hoop en mijn liefde. En om zo te zinken in dat geloof dat ik geen kruibel geloof heb. Dat ik geen sterke, onbedriegelijke hoop heb. Dat ik geen vurige liefde heb. Om nu daarin liefde te ontvangen tot de borg. Wat Petrus zegt over die vurige liefde. Liefde omdat hij het is. Omdat hij het alleen is. Omdat ik het niet ben. En het in der eeuwigheid niet zijn zal. Ach, dat moest ik u nog even zeggen. Het kan zijn dat er in ons midden mensen zijn die vastgelopen zijn in hun wegen, in hun rechte paden die God gehouden heeft. Maar vergeet het niet. Hoe komt dat? Oh, dan weet je het nu, omdat we ons eigen erbij gepakt hebben met ons geloof en onze hoop en onze liefde. En de Heere zegt, nee, ik laat niks ervan heel. Ik laat er niets van heel. Maar ik ruk het allemaal eruit. Want mijn vader heeft het niet geplant. Het zijn plantingen van wedergeboren mensen. En bekeerde mensen, die moesten nodig gelovig zijn. En die moesten eikenbomen der gerechtigheid zijn. En die moesten dit zijn en dat zijn. Nou, dan zegt de Heer, het is toch groot als de Heer het met je wil doen. Zegt de Heer, nou, stuk voor stuk gaat de Heer alles wegnemen. Ja, och, wat kan die dan somber over de aarde gaan, dat de glimlach bestorven is op zijn gezicht. Als de Heere zegt, wat ben jij voor een goddeloze? En als je dan zo'n gelovig mens bent, en je gelooft niet in de werken, maar je gelooft wel degelijk in de genade. En de Heere veegt dat allemaal van de baan en zegt, ja hoor eens, maar dat neem ik niet. Ik heb maar één kind, één knecht, één geloof. Eén hoop en één liefde. Dat is mijn enige geboren zoon. Ja, maar wat moet ik? Nou, zegt de vader, in hem geloven. Maar dan geloof je niet meer in je geloof. Of in je hoop. Of in je liefde. Dan geloof je in hem. Dat hij het alles is. O, dan is er voor arme, vertwijfelde zondaren, die aan een einde komen op al hun wegen en paden, is het een zeer sterke hoop. Niet bij zichzelf, niet bij onszelf, niet bij mijzelf is het geloof, de hoop en de liefde en alle weldaden des heils. Maar als de Heer alles op komt te ruimen en hij kan in zijn almacht en in zijn liefde ons een blik geven op het geloof van de borg en middelaar, dan hoef je ook dat niet meer te doen. Begrijpt u? Dan hoef je dat niet meer te doen. Dan zet hij in het geloven in de werken van een ander. En daar mogen dan van profiteren. Als dat de Heere werkt in ons hart, dan is er ook een rust en een vrede die het verstand te boven gaat. Want dan zeg ik, het is alles goed. Het gaat alles goed. Het komt allemaal goed. Eeuwig zal het goed wezen. Mijn huis op zand gebouwd, op stuivend zand. Dat zonk in elkander. Maar hij heeft mijn voeten op een rotssteen gezet, die voor mij te hoog was. De rotssteen Christi. Dat is schoon. Dan krijgt alles een ogenblik een heel andere kleur. Alles. Dan kan het weer somber en donker zijn. Dan kunnen ziekten en krankheden om ons en bij ons zijn. En als dat vriendelijk zonlicht van die enige liefde zo een ogenblik een straal in het hart schiet, dan zeggen wij, ons hart is in hem verblijd, omdat we op de naam zijner goedheid hopen. Geliefde, denk eraan. Kan zijn dat je er bent of nog niet bent, en dat het nog zou gebeuren in uw leven. Dat gij in alle deze dingen die ik u heden noem, toch de ontdekking zou doen, dat je denkt, ik heb het in een ander. Maar dat het in een ander hebben, tenslotte een in een ander hebben was, met jezelf. Maar als de Heer nou alles omkeert en omdraait, denk dan nog eens terug aan die zondag, aan het einde van het donkere jaar, of in mij, of in hem. En als je dan nergens in je arme ziel één stukje geloof meer kan vinden, en je bent gelijk een dode die niet hoort, en de hand en de voet weigeren de diensten. O, dat het dan nog van uw dode lippen mogen komen. U alleen, u zijt het. Daarin had de Vader een welbehagen. Zegt gij, dan valt alles weg. Dan zeg ik, dan heb ge iets van verstaan. Goed, dan valt ook alles weg. Hoe onbegrijpelijk, dan hoef je niks meer. Je kan niets meer, je mag niet, je wil niet. Enige rotssteen Christi is dan de hoop en de verwachting voor ongelovigen die geloven dat hij het geloof behouden heeft en de goede belijdenis gestand gedaan voor Pontius Pilatus. In onze plaats. Ach, van tweeën één, zegt de heidelberger. Onszelf of hemzelf. Nu, ik wens u toe dat de Heilige Geest ons, onszelf zo doet zien, dat we bij al ons zoeken en speuren, hoe langer hoe nader worden. Ja, je moet nou echt niet denken dat ik tegen onbekeerde mensen sta te praten, hoor. Dat denken sommigen, die sluiten zichzelf daar buiten en die zeggen, ja, kijk eens, dan mag hij wel eens in zijn zak steken en hij en hij en hij. Dat ze nog eens belang bij de zaligheid kregen. Nee. Nee, het gaat tegenover u. Gij die de Heere vreest. Gij. Die straks eeuwig zijn lof zult verkondigen. Van tweeën één. Onszelf of hemzelf. Het zij u tot troost. Hoeveel draden dat er ook nog doorheen lopen. Waarvan gezeggen moet dat is het zere plek. Of het zere been. Straks. Dan houdt hij toch uw boom uit. En hij legt hem in het stof. Alle draden die verkeerd waren en wortelen. Zijn er dan af. En gij zult zinken op de enige hoeksteen van God gelegd in Sion. Maar voor degene die in de tijd van het leven en de gezonde dagen ermee te maken krijgen, zij dit tot onderwijzing. Dat zij niet zouden vertwijfelen aan Gods genade. Maar dat zij waarlijk zouden bekennen, God is bezig om een streep door mijn rekening te zetten. Want wanneer je dat zult zien, dan zal de strik alreden gebroken zijn. En gij zult zeggen, ik dank u, Heere, dat ge zo voor me geweest bent. Opdat ik vertwijfelend aan alle schepselen en in alle geloof, ja, waarvan die toch moet bekennen dat hij gelooft, dat gij in de afsnijding daarvan mij hebt gedreven naar die enige borg en middelaar, Jezus Christus, en die gekruisigd. Of ergens elders zoeken, daar sluiten wij mee de gedachten, buiten hem of in hem. Dat gaat er dus over, hij zal of een volkomen zaligmaker zijn, hij zal het zijn die nu aan de rechterhand des vaders verheerlijkt is, of we zullen het ergens elders in zoeken. Ik wil dit persoonlijk nu zien, dat ergens elders zoeken, niet alleen om stad en land af te reizen, om voor een paus te knielen of een trap te beklimmen, maar als een samenvatting van alles buiten de Heer Jezus Christus en zijn gerechtigheid. Elders. Bij de heiligen, bij onszelf of ergens anders. Dan verloochenen wij ook met de daad de enige zaligmaker Christus. Daar zoeken we buiten hem. En dan bedroeven wij de Vader en de Heilige Geest. Dan doen wij hem smarte aan. Ergens elders. Was dat uitgekomen in het leven van Israël? Elders. Oh, je zou zeggen, het lijkt alsof het de duivel ermee spotte. Maar het was gewoon verschrikkelijk. Zo gauw als een klein beetje dat het ging. En het was net een beetje dat je moest zeggen, ja, er zit een rechte gang in. Dan ging het geheel mis. Dan werden de altaren op de hoogten en in de bossen opgericht. Dan verwachtte men het van de bergen en van de heuvelen. Van alles, behalve de Heer. En als sprak de Heer dan door de fluit in klaagliederen. Waarom, o Israël, bekent gij niet dat ik het ben die u de regen, het koren en de most gaf? Zij bekennen het toch niet. Dat ik u al die weldadigheid geef, vloeiende land van melk en honing. Ze zijn weer telkens afgeweken en door hun zonde uitgeteerd. Wij zouden zeggen, hoe is dat nou toch mogelijk, hè? Als je de ervaring achter je hebt en de les der geschiedenis, de goden der volkeren zijn afgoden. Heren, andere heren dan gij hebt over ons geregeerd en geëerst, maar door u alleen gedenken wij uw naam. Dood zijn, dus zullen zij niet wederleven. Afgoden. Zou je toch zeggen, nou, die mensen, die moesten toch wijzer zijn. Als je nou de geschiedenis achter je hebt, dat Baal, Astaroth, ze hebben nog nooit iets gedaan, nog Kamos, verfoeisel der Moabieten. Ze hebben nog nooit iets gepresteerd. Oren ziet men aan hun hoofd, maar ze horen er niet mee. Ze hebben een hand die stil en koud is. En daarnaast of daarboven staat de levende God, die door de woeste baren een pad baande, die het brood uit de hemel deed regenen, water uit de rotssteen, die een pad baande door de Jordaan, die machtige vijanden voor hun aangezicht versloeg. Die sprak, de Heere zal uw krijgsman wezen, gij zult stille zijn, ik zal voor u strijden. Hoe kan dat nou? En dat Ezechiël moet graven in een land. Dan laat de Heer hem een ogenblik zien wat er in Jeruzalem gebeurt. Bij al die vrome lieden. In de tempel. Die daar staan te bidden en te danken. En dan ziet hij allerlei gruwelen. En elke keer zegt de Heer, graaf dieper, mensenkind. Dan ziet hij nog meer. Ten slotte ziet hij dat al die eigen gerechtigde godsdienstige mensen, die allemaal zo vroom zijn, die zeggen, oh, wij zijn nog niet in Babel weggevoerd. De Heer heeft wat goeds met ons voor. Dan ziet hij dat ze onder in de tempel, als hij door een land graaft, dan ziet hij, daar hebben ze een soort kelder en daar staan allemaal onreine dieren, kruipend gedier, en daar, die aanbidden ze. En ze buigen voor de zon en de vrouwen beweende Tammuz, een afgod. Dan laat de Heere Ezechiël de werkelijkheid zien van dat inbeeldende godsdienstige geslacht wat overgebleven was in Jeruzalem. Wat daar nou eigenlijk gebeurde. En dan ziet hij al die gruwelen. Vlak en bij de tempel. En in hun huizen. Ontzettend. Wat zal het oordeel Gods vreselijk wezen. Maar ja, wij kunnen natuurlijk zeggen vooruit. Wij hebben gelukkig geen afgoden meer. We zijn ook niet zo gek om een gelukspopje in de auto te hangen. Nee, daar geloven wij niet in. Maar toch. Gevoelt wel aan, de mens is niet veranderd. De mens van natuur is dezelfde gebleven. Hij is eerder slechter als beter geworden. Nou zegt de Heer, leg je hart nou eens op mijn tafel. Die witte tafel, waar die grote lam boven hangt. Dan zal ik dat hart eens onderzoeken. Dan zal ik eens een hart opereren. Dan zal ik eens laten zien onder het licht. Van mijn goddelijk aangezicht. En bij het ontleedmes van mijn geest en woord. Wie je bent. En dan schrikt hij. Dan zegt hij, ach. Ergens elders zoeken. Alles samengevat. In de werken der wet. Vervloekt. In alles wat de mens beleeft, meemaakt. Wat er voor ogen staat, wat de Heer hem nog gegeven hebt, vervloekt. Heimelijk steunen van de zaligheid op Gods liefde, vervloekt. De zaligheid steunt op de liefde Gods in Christus Jezus. Niet zomaar in het algemeen. Want in die zin is God niet lievig. De zaligheid zoeken. In mijn tranen, in mijn offeranden. O nee, zeggen wij, dat doen we niet, nee. En we hebben zo'n voldaan gevoel. En we hebben zo'n rustig gevoel soms. Als we het weer eens gezegd hebben of we hebben het weer eens gedaan. Ja, maar daar steun je niet meer op. Waar steun je dan op? Steun je dan op de levende God? Op zijn onfeilbaar woord? Op zijn zoon? Armen. En dan zet de Heer de lamp weer eens aan de andere kant. En dan laat hij de zijkant en de onderkant van het hart zien, de achter. Dan zegt hij, o God, weerhoud uw knecht. Dat hij zijn hart niet hecht aan de dwaze hovardij. Om bij anderen, bij zichzelf of elders, de zaligheid te zoeken. Heerste die in mij niet meer. Hij zegt niet, die heb ik niet. Nee, hij zegt, heerste die mij niet meer. Dan leefde ik tot uw eer van grote zonde vrij. Elders. In Gods sacrament. Of in een dode letter. Of in een letter van papier. Of in een verstandelijke kennis. Ach, er zijn duizenden dingen. Alles buiten hem, dat is elders. Je kunt het zo niet opnoemen. Het is irriterend voor het menselijke vrees. Maar eigenlijk in 99% van alle dingen die wij aanbrengen, zeggen of zwijgen. Als de Heer in de dadelijkheid ons onder de schijnwerper van zijn licht zou stellen. Dan zouden we zijn stem horen, afgekeurd. Aan de kant, weg ermee. Alles. Ja, zeg hij, dat is onaangenaam. Dat is ook onaangenaam voor het vlees. Ik heb er in mijn leven wel tegen gevochten ook, dat ik werd duvels gewoon. Ja. Er blijft toch ook nog een leer over de mens over? Er blijft toch ook nog over de wegen en paden van Gods volk? Er blijft toch ook nog wel iets over van dit en dat? Dat ik boos werd. Onder het licht en dat mijn rug en naartoe wilde draaien. En dat ik zo onuitstaanbaar vond dat het alles in hem van 2-1 nu in zou houden. Niets van ons Alles alleen van hem en in hem. Ja, de heren, dan probeerde ik hele degelijke teksten uit het woord te vinden om dat tegen te houden. En om te zeggen, ja, maar het zal in. En gaat u vrucht tot heiligmaking. En allerlei woorden probeerde ik aan te halen uit het woord van God. Om de mens ergens toch te handhaven. Jawel, ik stemde wel toe, een verloren mens, zeker wel. Maar toch dan een verloren mens die Christus mag hebben. En die dit mag hebben en dat mag hebben. Maar een verloren mens die door Christus alleen vastgehouden wordt. Die door zijn hand, zijn geloof, zijn hoop, zijn liefde, zijn hoofd, zijn voeten, zijn hart geleefd, gedragen en eeuwig thuisgebracht wordt. Oh, dat voelde ik zo. Dat voelde ik wel aan als dat waar is. En dat is waar, want de Heilige Geest overtuigt ervan de wereld van zonde. Als ze in hem niet geloven. Als dat waar is, dan blijft er ook niks meer over ook. Blijft er ook niets meer over ook. Totaal niets aan onze kant blijven we dan over. Is niet gevaarlijk, zeggen sommige mensen. Nou, probeer het dan eens te doen. Probeer eens of dat je daar nou gevaarlijk in kunt wezen. Ik zou veel liever zeggen, je kan eerder de sterren van de hemel plukken dan dat je deze lessen je eigen maakt, hoor. Daar kom je nooit achter. Er is geen gevaar bij. Dat andere, dat is gevaarlijk. Daar zullen er vele rijken ogen opslaan, zijn in de pijn. Maar die verdoemden, die ellendigen, die zullen straks met hun arme zaag aan hun handen. Ik stel het erg menselijk voor, hoor. Zoals die dominee schreef, misschien net van de schommel of van de wipperen wat. Maar die zullen voor God komen en zeggen, heren, we hadden niks en we hebben niets. Het is allemaal opgedroogd en verbrand door de zonne der gerechtigheid. We zijn hele gewone, lege, arme mensen. Maar Heer Jezus, dat was uw woord toch. O, ik blijf in mij. Kinderkens blijft in hen. En u hebt gij het toch, Heere. U hebt het toch, alles. Hij zal u niet verdoemen. Maar hij zal zeggen, kom in, gij hebt een weinig verstaan, dat ik het alleen ben, die u zalig maakt, om niet. Nu, deze Heer Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met zulke geloof aannemen. Er staat hier met waar geloof. Een waar geloof, dat is dus een geloof wat mede behelst dat wij ongelovige ellendelingen zijn. Dat we er geen kruimel van dat geloof hebben. Dat ware geloof, dat richt zich alleen op hem in tegenstelling tot al dat andere naar misselijke geloof. Een waar geloof. Dat ware geloof zingt naar hem toe. Die deze zalig maken, dus met zulk een geloof aannemen, die nergens meer voor hoeven te zorgen. Die niet meer gelovig hoeven te zijn ook. Die met zulk een waar geloof aannemen, die moeten, dat kan dan ook niet anders ook, die moeten alles in hem hebben. Alles. Alles. Het leven, de gerechtigheid, de vrede, het geloof, de hoop en de liefde. Alles in alles. U zegt misschien toch, ik kan het goed verstaan hoor. Maar u zegt, ja maar, ik begrijp het niet meer. Ik begrijp het ook niet. Alles in hem hebben. Maar hoe is het dan met ons? Wij moeten toch ook iets. Wij moeten toch ook iets hebben. Ja, dit moeten we hebben, alles in hem te hebben. Vergis u nou toch niet. Zeg nou niet er tegenover, ja maar een mens zal er toch dit en dat en zus en zo. Nee, dat zal die juist af moeten leren. Dat behoort allemaal tot de plantingen die de hemelse vader niet geplant heeft. Die rukt hij uit en werpt ze in het vuur. Maar die planting des Heren, dat is zijn zoon. En alle die in hem geloven. Zo geloven dat het nooit geen gelovige mensen meer worden. Zo geloven ze in hem. Een waar geloof. Maar dan ook alles hebben op. Dan hoef je niet in het water te springen als je geloof ophoudt. Dan hoef je niet op stad en land meer af te lijzen als het er zo donker bij staat om ergens nog wat op te vangen. Nee. Dan hoef je je nooit te laten verslaan ook, dat is opmerkelijk. Want de mensen die denken gauw, zeggen ze, ja, dan ben je een huichelaar. Maar als ze zeggen, geloof je dat? Nou, dan zeg ik, of tijd nou vraagt, of volgende week, of wanneer dan ook, dan zeg ik, ja hoor, van harte. Van harte. Dat geloof ik rotsvast. Als je er geen cent van gelooft, zeg je het dan ook nog, dan zeg ik het nog. Want dan zegt mijn arme ziel, in u is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. En als hij dan zelf eraan gaat, dat kan lezen, dat op alle mogelijke manieren eraan gaat, dan moet je ook niks meer verwachten. Dan moet je niet denken, daar ligt een prediker op zijn sterfbed, oh wat gaat, nee, dan moet je ook niks meer verwachten ook. Dan kijk je er niet meer naar, in die zin, dan kijk je alleen omhoog, dan zeg je, Heere, daar ligt een arme ellendeling die alleen hoopt op u. En die zelf geen hoop meer had, en geen geloof, en geen liefde. Heere, geef hem nog een ingang in dat koninkrijk, door uw enige liefde, zo, alles. Kinderen, als je alles hebt, er kan niets meer bij. Dat is vol. Dat is volkomen. Alles wat tot de zaligheid nodig is. Nou, daar heb je geloof voor nodig. Hoop, liefde, vergeving der zonde, wedergeboorte, ik noem het niet op volgorde, rechtvaardigmaking, heiligmaking, krachtdadige roeping van God, dat heb je allemaal nodig. Als je gelooft dat je alles mist en je wordt werkelijk aan de grond gezet, je gelooft in hem, dan heb je alles. Dan heb je alles. Laat het je maar nooit wijsmaken dat niet zo is. Het is waarachtig waar. Anders zou er geen één in de hemel kunnen komen. Nee. Dan zouden alle stakkers die hier zo hoog hebben opgekeken, die gedachten, als me dat nou nog eens de beurt mocht vallen. Maar ja, ik heb het niet om mensen, zeggen ze dan. Dat nou is het nou eens gerechtvaardig. Zonder gerechtigheid kun je God niet zien en leven. Dat kan niet. Dus ze moeten of zich vergissen, of ze moeten wel degelijk in hem alleen hun gerechtigheid en hun heil hebben. Dat hebben ze en daarom komen ze alleen maar binnen. Daarom alleen. Alles in hem. Terwijl wij dat elkander nu noemen. Ach, dan denkt mijn ziel, Heere, geef ons er iets van. De kinderen, de grote mensen, mij, de oude, geef ons er iets van. Want waar die lichtstraal in onze zielen valt, daar zou je wel van blijdschap kunnen gaan huppelen. En zeggen, alles in hem. Alles gekregen. Gekregen goed, niks verdiend. Dan ben je er nog blij mee als de Heer heel je akelige, misselijke godsdienst van de baan schuift. En zegt, ik hoef het ook niet meer te hebben ook. Ik heb er ook niks meer mee te maken ook met heel die godsdienst. Van dit en van dat. Nee. Dan heb je één herkenningsteken. Geloof je het al? Geloof je dat al? Dat je nog nooit geloofd hebt? En dat die dierbare borg en zaligmaker van zijn geboorte af aan moeders borst vertrouwde op de Heere? Geloof je dat? En dat hij als kleuterkinderen en als jongetje, dat hij toen al geloofde rotsvast in de Vader. Hij zag niets. Hij geloofde. Dat hij altijd vastgehouden heeft. Waarom? Om zulke vasthouden zaal? Nee. Om die verdrinkende mensen, die omkomende, waar de fundamenten onder de voeten werden weggestoten, om ze eenvoudig toe te roepen, in mij is uw heil. Dat is licht. Daar zou je zo graag in willen blijven, ik wel tenminste. Ik wou dat we daar iets meer van mochten proeven en smaken in ons leven, te midden van onze smakeloosheid. Dan zouden we niet zo heen en weer geschoten en geslingerd worden. Maar we zouden met het dichter zeggen, mijn ziel is immers stil tot God. Alles, kom je niets meer tekort. Kom je niets meer tekort. Als de duivel tegen je zegt, ja man, maar dat is niet voor jou. Dan zeg je, vergis je, het is niet voor jou. Want hij neemt de engelen niet aan, maar het zaad Abrahams. Als de wet zegt, dat kan nooit voor je wezen. Wat heb jij nou gedaan? Je hebt alleen maar zonde gedaan, ongerechtigheid en verkeerdheid. Dan zeg ik, je bent aan het verkeerde adres. Je moet bij de koning wezen. Die zal het allemaal wel uitleggen, want ik begrijp het nog niet allemaal. Maar de koning weet het. Die weet hoe het zit. En de koning zal zeggen, de schuld van mijn volk heb ik uit het boek gedaan. Ook zie ik geen van hun zonden aan. Dat zou ik u nu gaarne aan willen prijzen, de koning. Maar dan ook echt de koning. Zodat onze woning in elkaar zakt. En het huis op zand gebouwd van onze godsdienst in het werkverbond of in het evangelie in elkaar stort. En wij zien dat grote huis, die sterke toren, die hij is voor zulke rechtvaardigen, die niet langer met knoeierijen door het leven kunnen gaan, maar die zeggen, Heer, ik ben een knoeier, maar weerhoud me dat ik uw woord niet door elkander kluts. Op mijn wijze. Dan zou ik u altijd willen toeroepen. Zie op hem. Kinderkunt, zegt Johannes. Bewaar uzelf van de afgoden. Gelijk gij de Heer Jezus Christus hebt aangenomen als lege, arme zondaren, niets bezittende, wandel alzo ook in hem als niets bezittende in uzelf. Maar alles in hem, geworteld en gefundeerd in de liefde. Zeker, alles zal u toeroepen, dit houdt geen stand. Alles zal u trachten om ver te blazen, u en mij. De wereld en het Jeruzalem van beneden zal zeggen, dat is levensgevaarlijk. Ik ga nog liever naar de verdoemenis dan dat ik daaronder zit, zullen ze zeggen. Ze zullen u van alle kanten trachten af te houden van deze waarheid. Maar buiten deze waarheid is alleen maar onze leugen. Buiten deze weg is alleen maar onze doodlopende weg. Buiten dit leven is alleen maar onze eigen dood en verderf. Daarom was dat in de genade en in de kennis die in de Heer Jezus Christus is. Amen.